De tekst voor de prediking vindt u in 1 Samuel 16, de verzen 12b en 13 en in Lucas 1, de verzen 32 en 33. In 1 Samuel 16, vers 12b en 13 lezen wij: En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden van de broeders. En de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. En wij lezen in Lucas 1, de verzen 32 en 33, dat de engel zegt van het kind van de zoon die hij mag aankondigen: deze zal goed zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Ik nodig u uit om als antwoord op de prediking te zingen op Psalm 97, de verzen 1 en 7, het eerste en zevende vers van Psalm 97. Het thema voor de prediking: van kind tot koning. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Van bepaalde groten der aarde, machthebbers, koningen, kun je je nauwelijks voorstellen dat ze ooit kind zijn geweest. Een baby die in alles verzorgd moet worden. Een schooljongen die kattenkwaad uithaalt. Een tienermeisje. En toch is bijvoorbeeld de ijzeren dame Margaret Thatcher, die zo'n 15 jaar geleden als Engelands eerste minister een begrip was in de wereld, ooit kind geweest. En hetzelfde geldt voor een Hitler en een Stalin, die als volwassen mensen zoveel leed en pijn hebben veroorzaakt. En omgekeerd vraag je je soms af, als je bijvoorbeeld een kleinkind te logeren hebt, wat zal van hem worden? Wat zal er uit haar groeien? Wat zal dit kind later zijn? Vandaag is het tweede advent. We zijn in de periode van het kerkelijk jaar waarin we ons mogen voorbereiden op de viering van het kerstfeest. De viering van het feest waarop het ook gaat om een kind, een deku. En vertederd laten we bij de kribbe van Bethlehem onze verkleinwoordjes los. Zo ijverig dat zijn engelen en de herders eraan moeten geloven. Zij worden herdertjes en engeltjes. En zo maken we van het kerstevangelie een verhaal vol kneuterigheid en romantiek. Maar advent staat niet alleen het teken van Jezus' komst in Bethlehem. Als kind in een kribbe. Het staat ook en vooral in dat van zijn wederkomst, als het koninkrijk wordt voltooid. Van kind tot koning. Wat dat betreft treedt hij in de voetsporen van zijn vader David, koning te Jeruzalem. We lazen van de profeet Samuel, die er door de Heere God op uit wordt gestuurd om iemand te zalven. Ik zeg het met opzet zo, want Saul mag dan van de Heere vernomen hebben dat het gaat om een opvolger voor Saul, om een aanstaande koning. Bij de zalving wordt daar met geen woord over gerept. En Samuel wordt gestuurd naar Bethlehem, naar Isaï. Nou, daar kan die terecht. 7 zonen heeft vader Isaï en bij de oudste is Samuel al verkocht. Dat is degene die ik zalven moet. Het kan niet missen, Samuel. Maar de Heere zegt tot hem: kijk niet alleen naar de buitenkant, Hij heeft een koninklijke gestalte, dat wel. Maar zijn hart, hoe zit het daarmee? De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere hart aan. Even terzijde, het is advent. We mogen ons voorbereiden op de viering van Christus' komst op aarde. We mogen meer dan dat ons voorbereiden op zijn wederkomst. En in het kader daarvan mogen wij ons vanochtend in deze dienst ook voorbereiden op de viering van het heiligavondmaal. En dan lezen we, de Heere ziet het hart aan, uw hart, jouw hart, mijn hart. En hij ziet of er in ons verlangt om het kind van Bethlehem als ons koning te ontmoeten in heerlijkheid. Of er in ons het verlangen is om, hoe aarzelend en tastend ook, onze hand te strekken naar het gebroken brood, de vergoten wijn die ons spreken. Van het grote feestmaal dat de Heere aanricht voor al zijn kinderen. Is er in ons dat verlangen naar hem, naar wie hij is, hij doet, naar de Heere, naar hem? Samuel is in Bethlehem bij Isaï. En daar passeren de zeven jongens de profeet. En van alle zeven moet Samuel zeggen, de Heere heeft deze niet verkoren. En dan vraagt hij, zijn ze dit allemaal? En dan blijkt er nog een achtste te zijn. Die telt in de meest letterlijke zin het woord niet mee. Die is nog niet in tel. Deze jongste, die schaapgoed, is nog maar een kind, een jaar of 15 heeft berekend. Te jong voor een offerfeest, te jong om in aanmerking te komen voor het koningschap, te onaanzienlijk, al ziet hij er dan ook goed uit, om gezegd te worden. Zo redeneren wij mensen. God zegt, deze is het, zalf hem. Deze is het, zegt de engel Gabriel tot Maria. Dit kind, dat ik je namens de Heere beloof, dit kind zal groot zijn. De zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Dat is iets anders dan zoon Gods, godenzoon. Een eretitel die in de Grieks-Romeinse wereld dikwijls werd gebruikt voor hooggeplaatste personen. Nee, zoon van de Allerhoogste. En de Heere God, zo gaat het over, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn, zijn koningschap zal geen einde nemen. Dit kind, dat straks in de kribbe ligt, zo weerloos en zo klein, het is een koning, en koning zal hij zijn. En daarom gaat het in de adventstijd om meer dan om een voorbereiding op het kerstfeest, op de viering van Jezus komst. Daarom betekent advent je voorbereiden op zijn komst in heerlijkheid. En daarom gaan we in de adventsdiensten, in prediking en liturgie, niet exclusief naar Bethlehem, maar via Bethlehem en Golgotha en Jozefs tuin, via kribbe, kruis en opstanding naar de wederkomst van Christus. Omdat wij, zoals we hier vanochtend in de kerk, omdat wij hier en nu op weg zijn naar die wederkomst. We zijn als gemeente en als mens op deze aarde, of we het nou beseffen of niet, op weg naar de dag dat voor alles en iedereen duidelijk zal worden dat Jezus koning is, onderweg naar het voltooide koninkrijk. Nu, tussen komst en wederkomst, is hij nog een koning incognito, een verborgen koning, zoals David, de kleine herdersjongen, die niet eens te horen krijgt dat hij wordt gezalfd. Samuel neemt het woord koning zelfs niet in de mond. En zijn vader en broers zien wel hoe hij wordt gezalfd. Over een koning vernemen ze niets. Straks gaat hij terug naar het veld. En later dient hij Saul, wordt zelfs diens schoonzoon. Maar uiteindelijk moet hij vluchten voor diezelfde Saul, omdat deze hem naar het leven staat. Velen hebben in die tijd in hem alles behalve een koning gezien. En zo is ook het kind dat in Bethlehem geboren werd een koning incognito. En hij beseft dat. Zijn koningschap is even verborgen als dat van David aanvankelijk was. Hij zegt van zichzelf, nog geen steen heb ik om een hoofd op neer te leggen. Zijn volk heeft hem in overgrote meerderheid niet koning herkend. Uiteindelijk heeft hij hem afgedankt, weg met hem naar het kruis, zo beslissen Jood en Heiden. En nu, na zijn kruis en opstanding, vandaag, velen gaan aan hem voorbij. Is dit een koning? Wat zie je van zijn macht? Waar blijkt zijn invloed? Waar zie je in ons samenleven, deze wereld, in mijn leven, dat hij de dingen leidt, dat hij verandering, vernieuwing brengt? Het lijkt wel alsof in dit land de naam Allah meer op veler lippen is dan de zijne. Of het moest al zijn als krachtterm of vloekwoord. En zijn invloed, als het aan mevrouw Loes Ries van der Laan en de Haag, zal daar in Nederland binnenkort niets meer van te boeken zijn. En in de kerk, het is voor het eerst dat we adventstijd ingegaan als gemeente binnen de PKN. Wat merk je van zijn invloed in ons kerkverband? Zijn we daar vol van geest? Kijken we uit naar de wederkomst van onze koning? Gemeente, laten we het maar eerlijk zeggen. Sinds 1 mei, en dan kijk ik naar twee kanten, naar PKN-zijde en ook naar de kant van het stelverband. Sinds 1 mei scheuring, verdriet, schuld. Wat is er al niet een onheilig vuur op het altaar gebracht? En soms vraag je jezelf af, om wie gaat het nu? Om allerlei koninkjes met koninkrijkjes? Of om koning Jezus en zijn rijk? En in de gemeente, in uw gemeente, is hij daar koning? Blijkt dat daaruit dat u een echte geloofsgemeenschap bent? Mensen die persoonlijk leven met de Heer Jezus Christus en die dat samen mogen beleven rondom het woord, komende zondag rond het avondmaal, bent u er dan allemaal? Kan het leiden dat u aanzit aan de tafel waar Christus de zijne vergadert? En is het ook zo dat u mensen bent die in de wereld waarin u staat, in uw eigen leefgeving, iets van het licht van Christus mag uitstralen? Een mens die een lezende, een leesbare brief van Christus leren is? Ja, hoe ligt het in ons persoonlijk leven? Jezus, hij is koning. Dat beleid, maar is hij ook mijn koning, mijn Here, mijn een, mijn al? Leef ik met hem en voor hem vanuit zijn volbrachte werk? Ken ik iets van het heimwee, het verlangen naar dag waarop ik mijn koning zou mogen ontmoeten? Vragen die om een antwoord roepen, om een positief antwoord nu op deze zondag van voorbereiding. Maar ook in het licht, niet alleen van het avondmaal, ook in het licht van zijn wederkomst. Anders zullen we de koning eenmaal ontmoeten. En dan zal hij moeten zeggen, ik ken je niet. Nou ja, laat het koningschap van Christus in onze westerse maatschappij dan wel erg verborgen zijn. In andere delen van de wereld, in Azië, op het Zuidhalfrond, daar blijkt zijn koningschap. Daar komen velen tot geloof, daar groeit de gemeente en daar wordt getuigd van de wondere leiding van koning Jezus. Of zou Kuitert toch gelijk hebben als hij zegt, daar scholen toch samen in Jezus' naam. Maar in moeilijke omstandigheden gaat het meer om een schuilen bij elkaar, om de veilige beschutting van het wijgevoel, dan om overgave aan koning Jezus. En volgens Kuitert kun je daar ook je vraagtekens zetten bij de invloed van Jezus' koningschap. Zoals je dat kunt doen bij dat verborgen koningschap van David. Jarenlang kon je zijn koningsaspiraties, zijn koningspretenties afdoen als een lachje. En toch waren ze er, die in een vluchtende, dolende David de door God gezalfde koning herkenden. Ze die oog hadden gekregen voor zijn koningschap. We lezen toch in 1 Samuel 22 dat alle man die benauwd was, alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitter bedroefd was, zich bij hem voegde. Hoe konden zij nu in David een koning herkennen? Zullen we nog eens lezen in 1 Samuel 16? In vers 13 staat, af die dag werd de geest des Heren vaardig over David. Vanaf die dag wordt David door de geest geleid. En de geest van God zoekt zijn eigen dag op. David laat zich meer en meer kennen als een mens in wie geest van de Heren werkt. En het is diezelfde geest die in mensen de herkenning geeft van dit werk. Zij zien dat de Heere in David werkt en dat hij door hem heen werkt. En zo zien ze, door Gods geest geleid, in hem de koning. Hoe komt het toch dat er mensen waren die in het kind van Bethlehem de koning herkenden? Herders, wijzen. Hoe komt het dat Petrus later het verborgen koningschap van zijn meester onderkent en beleidt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God? En hoe komt het dat er ook nu nog een volk mag zijn dat in hem koning, hun koning, herkent? Om in de kerstnacht de grootheid van het geboren kind verkondigd, omdat wij door het teken van de ster in beweging worden gezet en naar Bethlehem geleid en het kind een koning, de koning, zien en aanbidden. Omdat evangelie zijn koningschap verkondigt. Maar allereerst, omdat het kind van Bethlehem is ontvangen van de Heilige Geest. Zoals de apostolische geloofsbelijdenis de schrift nazegt. En omdat de geest bij zijn doop op hem neerdaalde en hem toerustte zoals hij ooit David doordrong. Het is ook hier de heilige geest van God die zijn eigen werk opzoekt. Geest die het woord gesproken door een engel, door Christus zelf hier op aarde, het evangeliewoord gebruikt om mensen die verborgen koning te laten ontdekken. Om in hem, wie zoveel voorbij gaan, de koning te laten herkennen. Dat volk dat hem mag herkennen in de kribbe van Bethlehem, een koning in doeken. Dat volk dat hij mag kennen, als hij aan zijn tafel die simpele gaven uitdeelt, wat brood, dat wijn. Dat volk dat hij mag herkennen, gaandeweg de voltooiing van zijn koningschap. Dat volk dat alles in hem vindt. Het bestaat niet, zegt de apostel, uit vele wijze, vele edelen, vele machtigen. Nee, het is een volk zoals die 400 mannen rondom David. Mensen benauwd met een schuldeiser. Een volk dat rein nodig heeft. Een herder die meer en anders dan David hun schuld betaalt. Een volk dat door de geest het werk van de geest herkent en dat in het kind, in die verborgen koning, hun koning ziet en beleidt. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Mag ik het vragen, zeker deze zondag van voorbereiding, mag ik het vragen aan u, aan jou? Aan mezelf, behoren we tot dit volk? Hebben we het gehad met alle pseudo-koningen, met hun gladde praatjes, met hun holle verhalen, loze beloftes en zogenaamde oplossingen die het niet houden als het erop aankomt in ons leven? Die het zeker niet houden in het aangezicht van de dood? Hebben we die verborgen koning nodig? En leven we zo uit zijn geest dat we in het licht van het evangelie hem bezig zien? Zien we, en ik weet het, soms is het nauwelijks meer dan een tasten in het schemerduister, dan een vaag ontwaren van de contouren van zijn rijk. En toch zien we in deze wereld, in deze samenleving, in onze kerk, in onze gemeente, in ons leven, hem aan het werk. Zien we hoe hij het koninkrijk voltooit, zodat zijn koningschap straks zichtbaar zal zijn voor iedereen. Zelfs voor ons, als we er nu nog schouderophalend aan voorbij mochten gaan. Dat kun je ook doen. Voorbijgaan aan het werk van Christus. Terwijl je tot de gemeente behoort. Terwijl je op een zondagochtend onder het woord zit. Het geldt toch niet voor ons. Voor jou, voor u, voor mij. Dat wij zonder wezenlijk op hem betrokken te zijn. Vanochtend. Die koning in principeert als iemand die niet werkelijk deel heeft aan ons leven. Want dat zou verschrikkelijk zijn. Laten we toch bidden tot de geest die werkte in David. De geest die van Christus is. Leer ons in deze adventstijd. Leer mij in deze week van voorbereiding te vertrouwen op de boodschap van Gods heraut, de engel Gabriël. Deze boodschap. Deze zal zoon zijn, zoon van de Allerhoogste genaamd. Als zoon van God zal hij worden erkend, nu al, door de zij. Als koning op Davids troon zal hij heersen over het huis van Jacob, over Israël, het volk waarmee onze God zijn verbond oprichtte. En dat koningschap van koning Jezus, het is eeuwig. Wat mensen ook beweren, het is eeuwig. Wat, als je om je heen kijkt, er ook tegen mag schijnen te spreken, het is eeuwig. Het zal geen einde kennen. En daarmee wordt duidelijk dat in het koning zijn van onze Heer de beloften worden vervuld die in de profetieën van Daniël 7 hun volle diepte en rijkwijde krijgen. Daar wordt immers beloofd. En het boek Openbaring werkt die beloften uit dat al de rijken van deze aarde, dat al de machten die zich sterk maken, zullen verdwijnen om plaats te maken voor het straks voltooide koninkrijk van de Allerhoogste en zijn Zoon. Ook de macht van een verenigd Europa, dat in zijn constitutie geen plaats wil inruimen voor deze koning en zijn dienst en zijn geboden. Ook de machten van destructie, van fundamentalisme en terreur, van godsdiensten en godsdienstwaan, van levensschokken en atheïstische haat, die deze koning niet willen erkennen. Zij zullen verdwijnen. Het mag gezegd worden, tegen alles in vanochtend op deze tweede advent aan een gemeente die zich mag voorbereiden op het heilig avondmaal. En die de machten zo om zich heen ziet. Die de machten van het boze, ja die de macht van het boze misschien juist vandaag en misschien ook in de komende weken in het eigen hart ervaart. Alle macht, ze zullen met de zogenaamde machtige de borst der duisternis strijden. Want eenmaal heerst in volheid. En dat mag ons troosten en bemoedigen. Het rijk van onze koning. En zal hij in dat rijk alle macht hebben. Hoe heerst deze koning op Davids troon? Hoe regeert hij over Jacob? Hoe ziet het eeuwig koningschap dat over alles gaat eruit? Wel, David, zoals jij er ooit van droomde. Zoals jij, dichter die je bent, er ooit van zong. Zoals jij er ooit om bad. Zoals jij ervan profiteerde. In dat lied dat je zong voor je zoon en opvolger Salomo, de nieuwe koning. Wij kennen het als Psalm 72. Je bad voor hem dat hij Gods volk zou regeren met gerechtigheid en recht. Dat hij zou omzien naar armen en verdrukte. Ja, jij zong als een profeet, hij zal een redder zijn der armen. En heersen zal hij over heel de aarde, schepping breed. Verlossing en vrede zal hij brengen en alle volken zullen hem dienen. Je begreep zelf, wij begrijpen het in ieder geval. Dat je al zingende uitsteeg boven de menselijke maat van jouw zoon Salomo. Je zong van je grote zoon, de koning op jouw troon, die heerst met recht, die vrede brengt, die verlost en bevrijdt. Als zijn is voltooid, zal de schepping, zal het heelal vol zijn van gerechtigheid en vrede. Zullen we erbij zijn als de dag aanbreekt en de koning komt in heerlijkheid? Jazeker, we zullen erbij zijn, allemaal, niemand van ons uitgezonderd. Maar hoe zullen we erbij zijn? Als mensen die te horen krijgen, jij hebt niet in mij en in mijn recht willen geloven, daarom ga weg van mij. Of als mensen die te horen zullen krijgen, kom in, kom binnen, je hoort erbij, bij mij, bij mijn rijk. Je hebt in mij geloofd, een verborgen koning. Geniet nu met mij in mijn voltooide rijk. Het is weer advent geworden, de tweede zondag van advent al. We zijn weg naar kerst, naar het feest van de geboren koning. We zijn op weg naar het grote feest van het voltooide koningrijk. En in het licht daarvan, als gemeente op weg naar de kleine afronding van dat grote feestmaal, het heilig avondmaal, zijn we al op weg gegaan in de geest, met hart en ziel, naar het grote feest van het voltooide koninkrijk? Dan mogen we komende week, met knikkende knieën en bevende harten wellicht, maar dan mogen we komende week heilig avondmaal vieren, om daar te tasten, te zien, te proeven. Hoe geweldig het voltooide rijk van onze koning zal zijn, Het avondmaal is rijk en vol. Maar het is nog maar een zwakke afschaduwing die we nu ontvangen van wat straks al Gods kinderen zullen krijgen. Het kind, de koning incognito, nodigt ons vanochtend. En hij zegt, kom, ga in de geest mee naar Bethlehem. Kom, ga met hart en ziel achter mij naar de voltooiing van het rijk tegemoet. Kom. Als je zo achter mij gaat, kom dan ook komende zondag aan mijn tafel. Immers, het feest gaat straks beginnen. En daarom mag het komende zondag, in die adventstijd, in die boetetijd, als feest worden in de gemeente. Het feest gaat straks beginnen. Het feest van het voltooide werk. Laat het niet beginnen. Zonder u, zonder jou, Heere God, laat het niet beginnen zonder mij. Amen.